Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops.
Welkom. Welkom.
Fijn dat je er bent.
Dit is de cultuur- en media-podcast van De Telegraaf.
Welkom terug bij onze media- en cultuurpodcast. Mijn naam is Daphne van Rossum, ik ben mediaverslaggever bij De Telegraaf. En vandaag naast mij in de podcaststudio mijn van vakantie teruggekeerde mediacollega Rob Gozes, hij is lekker bruin, en filmjournalist Marco Weijers. We gaan het hebben over Sigrid Kaag, over de fusie tussen RTL en Talpa, over Cannes, over Steven Spielberg en Marvel. Nou, dat is weer een lekker goed gevulde podcast. Maar eerst de totale afgang van Sigrid Kaag, van D66, van de NPO, van de VPRO.
Ja, barst van wie los. Niet, hè, van wie niet. Ja, het is wel zo pijnlijk. En we hebben het natuurlijk hier eerder al over de documentaire gehad, op het moment dat die werd uitgezonden. Toen voelden we al aan ons vruchtwater aan dat het misschien wel een heel klein beetje een propaganda tintje had.
Ja,
wie ben jij om mijn geslacht te veronderstellen? Maar toen was het vooral dat het zo kritiekloos was. En tegelijkertijd, we zagen ook wel wat pijnlijke dingetjes van haar. Dat ze zich heel neerbuigend uitliet, bijvoorbeeld over Forum voor Democratie en PVV-stemmers. Dat ik dacht van, ja, dat is toch onmogelijk propaganda te noemen.
Nou, achteraf is dat het enige wat er niet uit is gepoetst.
Precies, de rest is er wel uitgepoetst, inclusief dat ze zich dus ook neerbuigend uitliet over kamerleden van andere partijen. Ja, en dat is wel zo relevant voor een partijleider. Je mag natuurlijk als documentairemaker nooit buigen voor het verzoek om dat eruit te halen. En dat dat wel is gebeurd. Ja, dat is de totale disqualificatie van de maakster Sjoegen Tan, van de omroep die het uitzond, de VPRO, en de publieke omroep als geheel. Dit is allemaal te pijnlijk voor woorden. En allemaal omdat een bezorgde burger een WOP-verzoek heeft ingediend. Ja. En dacht van, nou, ik stuur het resultaat even naar Geen Stijl op. Misschien dat er nog wel een stormpje over kan ontstaan.
Ja, wat me ook opviel. De eerste mail is geschreven in 2018. Terwijl ze hebben gezegd, we hebben 5 jaar meegelopen. Dat klopt al niet.
Nou ja, of ze hebben een teletijdmachine bij de VPRO. Maar dat lijkt me toch sterk. En wat dat betreft, je ziet in die correspondentie meer leugentjes. Nou ja, je ziet dat ze echt hebben geprobeerd om het niet dragen van gordel weg te poetsen. Je ziet dat ze tegen Sigrid Kaag hebben gezegd, zeg maar niet dat je de documentaire van tevoren hebt gezien. Terwijl ze zat niet eens op de achterbank. Ze zat gewoon vanaf de bijrijdersstoel echt aan het stuur te trekken als je de correspondentie leest. Ja, en dat je dan dus ook nog hebt gejokt over hoe lang je eraan hebt gewerkt om de indruk te wekken dat het eigenlijk toeval is dat je ineens een politica volgde. Want 5 jaar in 2016 was ze nog niet eens politica. Toen was ze nog gewoon diplomate. Ja, dat is allemaal zo doorzichtig en zo pijnlijk. Ja. Dit kan natuurlijk niet het einde van het gesprek hierover zijn.
Want het moest een journalistiek portret worden van haar, maar het wordt aanvankelijk al verkocht. Er wordt er triomfantelijk gemeld. Het zijn geen nieuwsjournalisten die uit zijn op een sappige quote. Ja. Nou, dan haal je toch alle prik er al uit.
Ja, het is onbestaanbaar. We dachten allemaal dat Harry Mens geen journalistieke principes heeft. Maar bij Harry Mens moet je in ieder geval nog 10.000 euro betalen als je je rommel wilt
verkopen. Dat is een principe.
Verkopen.
Ja.
Precies. En, ja. En bij de NPO kun je gewoon gratis vlucht in het regeringsvliegtuig aanbieden.
Inderdaad, naar Shanghai, Bangladesh en Myanmar. Want het wordt wat afgereisd. En ik vind dat het ook heel veel druk legt op die woordvoerder van Kaag. Want die correspondentie die gaat maar door. Hè. Ik heb echt 3 uur zitten lezen volgens mij die mailtjes. Dus dat is een hele werkverschaffingsproject geweest voor die vrouw.
Ik ben blij dat wij die woordvoerder niet waren. Want je wordt dus dan aan de ene kant bestuurd vanuit je minister. Aan de andere kant heb je die journalisten die de hele tijd maar mee willen in het regeringsvliegtuig en dit en dat van je vragen. En dan heb je ook nog een Kamerlid van D66, Sjoerd Sjoerdsma, die dus blijkbaar ook actief zat mee te sturen. Omdat hij natuurlijk ook wel wist van, dit is niet alleen een portret van de minister van Buitenlandse Zaken. Dit is ook het portret van onze minister van Hoop die zometeen de nieuwe premier gaat worden. Nou, mogen wij even blij zijn dat dat niet is gelukt.
Maar vooropgesteld, kijk, geen enkele documentaire is natuurlijk objectief. Zo gauw je ergens een camera opzet, is het al niet meer objectief.
Absoluut, ja.
Dus dat moet je realiseren. Maar dit gaat natuurlijk een heel, heel veel stappen verder. Dit gaat gewoon door de actieve betrokkenheid bij degene die je portretteert.
Ja.
En die ook een stem geven in hoe diegene wordt geportretteerd. gewoon uit hun boze.
Ja, en in zekere zin zou je kunnen zeggen, is het onvermijdelijk? Want als je niet van tevoren afspraken maakt, dan is de kans heel groot dat ze zeggen van sorry, er zijn dingen waar je gewoon echt niet met een camera bij mag komen. En dan is het ook logisch dat als je die afspraken maakt, dat er sommige dingen in de prullenbak verdwijnen. Maar de gretigheid waarmee relevante passages zijn weggegooid, dat is al een probleem. En vertel het. Vertel aan de kijker. Ja. Lieve kijker, je gaat zo meteen een hoop zien. Maar besef, je gaat ook een hoop niet zien. Want we hebben afspraken gemaakt vooraf dat het onderwerp van deze documentaire vetorecht had op bepaalde beelden. En dan weet je als kijker genoeg dan kun je dat meewegen in je oordeel over de documentaire. En juist doordat de makers net hebben gedaan alsof het op journalistiek volstrekt integere wijze tot stand is gekomen, hebben ze de kijker een rat voor ogen gedraaid. En vervolgens ook de minister. Want de minister die heeft al gezegd van ja, ik heb de Kamer verkeerd geïnformeerd. Dus ik wil wel weten hoe dat in vredesnaam heeft kunnen gebeuren.
Er is een heel mooi woord voor, hè? Volksverlakkerij.
Vind ik een heel mooi woord en absoluut toepasbaar hier.
Wat is dan eigenlijk het doel hiervan geweest? Want het is nu een soort reclamefilmpje voor haar geworden. Is dat denk je ook het doel geweest waarmee dit gemaakt
die indruk krijg je wel. En dat staat natuurlijk niet zwart op wit. Dat ze er alles aan doen om haar er zo mooi mogelijk uit te laten komen. Maar je ziet wel aan alles dat ze net overal de grenzen hebben opgezocht van wat ze nog wel konden doen en waarvan ze dachten dat het dan niet als propaganda gezien zou kunnen worden. Dus bijvoorbeeld die discussie over het uitzendtijdstip. Ze hebben gewoon zelf mogen bepalen dat het voor de verkiezingen zou gebeuren. Terwijl ja, als je het resultaat ziet, er zit nog steeds genoeg interessants in en je hebt ervoor betaald, dus het is zonde om het weg te gooien. Maar ik zou zeggen, wacht even lekker tot na de verkiezingen. De NPO heeft wel degelijk doorgehad dat het als propaganda gebruikt zou kunnen worden, want die hebben gezegd, we gaan in ieder geval niet dichter bij de verkiezingen zitten dan 3 januari.
Ja.
Maar dat betekent dus dat ze eigenlijk ook wel wisten dat het propaganda was. Die hele mailwisseling over het niet dragen van de gordels en of dan er met special effects een gordeltje ingemonteerd kon worden. Ja. Dat zegt ook een hoop. Dus ja. Sigrid Kaag voelt zich blijkbaar boven de wet verheven. Iedereen in Nederland moet gewoon een gordel dragen.
Ja.
Behalve Sigrid Kaag. En niet dat is het probleem. Nee, het is alleen maar hoe het eruit ziet. En op het moment dat Sigrid Kaag het eruit kon laten zien alsof ze zich aan de wet had gehouden, was het voor haar wel oké. Okay. Ja, zo werkt het niet. Iedereen houdt zich aan de wet. En het eruit laten zien alsof is niet voldoende. En ja, dat vind ik eigenlijk het meest stuitende aan deze hele mailwisseling. Of deze correspondentie die nu op straat ligt.
Er is ook nog subsidie aangevraagd, hè? Dus het is gesubsidieerd vanuit het documentairefonds.
Ja, en wat ook wel leuk is, de directeur van de NPO heeft daar een stevige vinger in de pap.
Ja.
En er is, ik hou me te goed over het exacte bedrag, maar dat is een bedrag van tonnen geweest. En daarmee heeft hij dus zijn eigen omroep geholpen, want zijn eigen omroep hoefde daardoor minder te betalen voor diezelfde documentaire. En hij heeft zijn eigen partijleider daarmee in het zonnetje gezet, want die Lennart van der Meulen is zelf ook gewoon D66'er.
Ja, dat is een heel verhaal op zich natuurlijk, Rob. Ik bedoel, dit kan natuurlijk echt niet.
Nee, dus dit is echt, er zijn een hoop mensen die vandaag duiken, maar dit is niet iets waar mensen zomaar vanaf zijn.
Maar de schaamteloosheid, die verbaast me ook. Dat je denkt dat je daarmee wegkomt.
Ja, en dus kun je eigenlijk op dit moment maar één voorzichtige conclusie trekken. En dat is dat deze betrokkenen het gevoel hebben gehad dat ze boven de wet stonden met Sigrid Kaag en het niet dragen van de autogordel als absolute metafoor voor de hele situatie.
Ja, en toch gecrashed, hè?
Ja, mm-hmm. En toch gecrashed, ja. Weet je, dat een partij het probeert, dan denk ik ook van op zich, dat snap ik nog wel. En uiteindelijk gaan wij er als kiezers over om zo'n partij al dan niet daarvoor te belonen.
Ja.
Het grootste probleem zit natuurlijk aan de kant van de NPO. Hoe heeft dit in vredesnaam kunnen gebeuren? Er zijn een paar basisprincipes in de journalistiek. En één daarvan is dat je nooit je bronnen prijsgeeft. En twee is dat je het onderwerp van een stuk geen absolute invloed geeft op het eindresultaat. En dat je dus daaraan toch hebt meegewerkt. En dat iedereen dat volstrekt normaal heeft gevonden. En niemand op een gegeven moment heeft gezegd, jongens, misschien geven we Sigrid Kaag en haar campagneteam wel heel veel ruimte. Daar zit het echte probleem. En dat is iets dat je niet oplost door nu sorry te zeggen. Dat is echt, daar moet goed onderzoek naar gaan plaatsvinden. Om uit te vogelen hoe die cultuur bij de NPO heeft kunnen ontstaan.
Ja, nou, je ziet in het begin van de mailwisseling al dat er al heel veel ruimte voor onderhandelingen is. En je ziet ook dat ze haar zo graag willen hebben dat ze vanaf het begin af aan al concessies doen. Ja. Dus het voelt voor hun, zeg maar al, hè, voor Partij Kaag, voelt het al veilig, ja, als een soort veilig warm badje om erin te stappen.
En daar gaat het dus mis. Je moet aan het begin die afspraken maken om er later op
je
terug te
kunnen
komen.
Je moet het dichttimmeren, want anders kan je niet achteraf natuurlijk eisen stellen.
Het is dat verhaal van die je geeft een vinger en ze nemen je hele hand en je twee voeten erbij.
Nou,
dat
precies.
Is gebeurd.
Dat is hier echt gebeurd.
En wij dachten dat alleen CDA'ers dat deden, maar blijkbaar D66'ers net zo goed.
Ja. Ja, de enige D66'er die ik erover gehoord heb is eigenlijk Boris van der Ham, die al niet meer in de Kamer zit.
Vind ik trouwens wel, dat vind ik dan toch wel weer leuk dat hij daar zich dan over uitspreekt. Ik bedoel, het is niet dat iedereen hem belde van wat vind jij er nou van. Hij hoeft er niet op te reageren. Dat hij in ieder geval zijn moreel kompas wel op orde heeft. Ja. Dat spreekt enorm voor hem. Maar tegelijkertijd zegt het misschien wel heel veel dat hij zich al een jaar of 10 niet meer heel erg thuis voelt bij zijn eigen partij.
Ja. Maar ja, de omroep heeft gezegd, hè, geen inhoudelijke bemoeienis.
Ja, dag.
Maar het is verbeterpunten galore.
Ja,
het gaat maar door.
Ja.
Hè, de champagneglazen zijn niet goed. Die moeten weggepoetst worden.
Ja.
Tijdstip, liegen, hè, dat ze hem niet gezien heeft.
Dit is gewoon de Irakese minister van Informatie die zegt, there are no Americans in Baghdad, terwijl de tanks op de achtergrond ziet rijden.
Het is natuurlijk een verregaande tegemoetkoming. Dat gaat echt ver allemaal dit.
Ja.
Dat lijkt me niet gebruikelijk.
Nou ja, dat moet nu blijken. En waar ik een beetje bang voor ben, is dat het dus wel gebruikelijk is, omdat niemand aan de bel heeft getrokken. Als dit zo'n uitzonderlijke situatie was geweest, dan is er toch op een gegeven moment iemand die zegt van oké, nu wordt het wel te gek. En wie dat dan ook is, maakt me niet zoveel uit. Of dat nou iemand is, een commissioning editor bij de VPRO, een commissioning editor bij de NPO. Of misschien wel de documentaire maker, Sjoegen Tan, die op een gegeven moment zegt van oké, nu ga ik weer beelden verwijderen waarvan ik denk van hoezo moeten die eruit. Maar niemand heeft dat gedaan. Iedereen stond erbij, iedereen keek ernaar. En ja, dat wekt dus zeer sterk de indruk dat het niet een incident is, maar dat dit gewoon is hoe het tegenwoordig gaat bij de publieke omroep.
Ja, maar wat er bij zo'n documentairemaker soms gebeurt, ik heb het ook al vaak in andere documentaires gezien, dat een documentairemaker te dicht op zijn onderwerp gaat zitten, er te dicht tegenaan schurkt. Maar dan is er juist een externe partij, een producent of een omroep, die moet zeggen, ja, hallo, nu moet je eventjes oppassen. En als dat niet gebeurt, ja, dan is het een glijdende schaal en dan ga je echt nat.
Ja, we zijn het helemaal eens. Heb je nog een onderwerp voor ons, Daphne?
Nou ja, maar wat moet er nu gebeuren? Op de ombudsvrouw moet erbij komen? Of er moet een raad van journalistiek hier iets over gaan zeggen?
De minister, die voor hem wordt het ook pijnlijk, want die heeft de Kamer verkeerde informatie verstrekt. Die heeft al gezegd dat hij bij de VPRO gaat navragen hoe dat heeft kunnen gebeuren. Maar tegelijkertijd moet hij eigenlijk ook bij zichzelf te raden hoe het kan. Want het is niet de eerste keer dat het hem overkomt dat hij te gemakkelijk afgaat op een leugen van een omroep of de NPO. En daarnaast natuurlijk inderdaad kijken naar de journalistieke principes van de NPO. Die hebben daar een mooi instituut voor dat vanaf 1 juli meer macht krijgt. De ombudsvrouw of ombudsman, en dat is dan in dit geval toevallig een vrouw. Mm-hmm. Als dit onbestraft blijft, dan gaat dat natuurlijk een enorme afbreuk doen aan de reputatie van de NPO.
Ja.
En dan is dit ineens, ondanks die mooie subsidie die ze ervoor hebben gekregen, een peperdure documentaire geweest voor hen.
Ja. Nou, wij gaan van Kaag naar Kan. Even wat meer lucht. Marco, jij hebt ook weer een beetje je leven terug, geloof ik.
Ja, het komt weer. Hè. De afgelopen jaar ging het belangrijkste filmfestival van de wereld eigenlijk, Kan, ging niet door vanwege corona. Venetië ging wel door, die durfde het wel aan. Nou, Cannes zou dit jaar in mei worden gehouden. Dat vonden ze ook te vroeg. Maar nu houden ze het in de eerste 2 weken van juli. Ja, en ik ben er ook bij. Ik stap maandag op het vliegtuig en ik mag daar naartoe. Ik ben inmiddels gevaccineerd, dus ik hoef me daar niet meer te laten testen. Wat heel veel andere mensen wel moeten om de 3 dagen. En ik mag met een mondkapje op in de zaal gaan zitten en daar heel veel films gaan kijken. En ik heb er ook heel veel zin in.
Ja, en er zijn ook wat Nederlandse invalshoeken dit jaar.
Ja, Paul Verhoeven. Het was al duidelijk dat vorig jaar zou eigenlijk Benedetta van Paul Verhoeven.
De lesbische non.
Ja, een lesbische non in de 17e eeuw gespeeld door Virginie Efira. Die film zou vorig jaar eigenlijk al in Cannes te zien zijn. Nou ja, Cannes ging niet door. Toen hebben ze het opgeschoven. Dus Benedetta draait in competitie daar. En dat is echt wel bijzonder dat er weer een Nederlandse filmmaker in competitie zit. Er is een film van een Hongaarse regisseur. En daarin is een hoofdrol weggelegd voor onze eigen Gijs Naber.
Ah ja.
En dat
de,
is
man
echt... De man van Tekle Reuten. Kijk, toen zij elkaar ontmoeten, had Tekle Reuten al, dankzij De Tweeling onder andere, een enorme internationale carrière. Nou, Gijs Naber is een goede acteur, die in Nederland heel veel dingen had gedaan. En die zag zijn lief en dacht, ja, maar wat hij wil, dat zou ik stiekem ook wel willen. Maar ja, hoe doe je dat dan? Nou, ik sprak hem, hij zegt, nou, eerst ga je er een beetje achteraan jagen. En dat lukt dan niet, maar pas op het moment dat je het loslaat, komt het naar je toe. En dat gebeurde hier ook. Hij ging meewerken aan een studentenfilmpje in Hongarije. Hij speelde daar een porno-regisseur in dat filmpje.
Met een snor?
Geen idee. maar de docent van die jonge Hongaarse filmstudent, die zag dat filmpje en die was bezig met The Story of My Wife, zoals die film heet, die naar nu in Cannes gaat. En die dacht, ja, maar die man, die moet ik hebben. En zo belandde Gijs Naber dus via zijn rol als porno-regisseur in een kort filmpje, in een hoofdrol in een belangrijke internationale film. Om even een beeld te schetsen. Die regisseur, die heeft in eerder de Gouden Beer in Berlijn gewonnen met haar vorige film. En is er ook genomineerd geweest voor een Oscar. En de tegenspeler van Gijs Naber is Léa Seydoux. En dat is de Bond Girl. Het zijn niet de minste waarmee hij werkt.
Moet de Tekla zich zorgen maken, denk je?
Nee, ik denk dat hij het prima samen rooien. Het is ook niet zozeer dat er een concurrentiestrijd is. Maar ik kan me voorstellen dat als je ziet dat jouw partner allerlei dingen kan doen die jij nog niet kan doen.
Maar ik bedoelde over die Bond Girl, hè? Niet over die...
Oh, je dacht, nou, ik maak me niet zo'n zorgen. Ik denk
maar ik moet wel zeggen, ik vind Gijs Naber al een tijdje on-Nederlands goed. Ja. En ook de veelzijdigheid van de rollen die heeft, dat zegt natuurlijk veel over iemands acteerprestaties. Natuurlijk vind ik Hugh Grant ook fantastisch, maar uiteindelijk lijken alle rollen die hij speelt wel heel verrassend veel
vooral Hugh Grant zelf. Ja, nee.
En Gijs, één uitdrukking.
Precies, en Gijs Naber die is echt een ja, als acteur een totale chameleon.
Ja, ik kan
en wat dat betreft vind ik het echt heel leuk dat hij die internationale kans nu krijgt. En ja, ik ga er eigenlijk ook een beetje van uit dat dit niet zijn laatste kans in het buitenland is.
Nee, ik denk dat, en het is gewoon echt een heel belangrijk podium. Want je ziet soms dat als er dan een acteur of een actrice in zo'n film zit en daar vervolgens wordt opgemerkt door een internationaal publiek, dat het dan heel hard kan gaan. Dus het kan zomaar echt de grote voet tussen de deur zijn van de internationale carrière van Gijs Naber.
Dat Zwart Boek toen ook gebeurde eigenlijk, toch?
Carice had toen ook al sowieso al wel een internationale carrière voor die tijd. Maar dit kan dus voor Gijs Naber wel echt wel heel belangrijk zijn. En ik gun het hem aan alle kanten.
En er is nog een derde film. Ik geloof iets met het dagboek van Anne Frank.
Ja, dat is wel. Dat is van een Israëlische filmmaker, Ari Vollman. Die maakt animatiefilms. Die is eerder met een film in Cannes geweest, The Waltz with Bashir. En nu is hij weer terug in Cannes, ook in competitie. Maar volgens mij denkt hij niet mee naar de prijs. Nou, daar moet ik even vanaf zijn. Maar dat is een film geïnspireerd op het verhaal van Anne Frank. Maar dan vanuit het perspectief van Kitty. Het dagboek van Anne Frank. Ja. En hoe die dat precies gaat vormgeven, nou, dat moet ik wel echt in Cannes gaan zien.
Ja, nou, ik ben heel benieuwd naar je verhalen als je weer terugkomt. Sowieso leuk, hè, om weer te gaan.
Ja, ik kan niet wachten.
Nou, en ook goed dat jij er weer bent, want tijdens jouw vakantie was die enorme fusie tussen RTL en Talpa erop aan de hand.
Ja,
dus heb jij nog vanaf je vakantieadres zitten typen vanaf die bergen?
Ja, sterker nog, een goede kennis die belde mij helemaal aan het begin van mijn vakantie op en die zei, Rob, ben je aan het werk? En toen zei ik, nee, ik ben lekker op vakantie in Portugal. En toen zei hij, nou, je bent ook altijd precies weg op het moment dat er belangrijke dingen gebeuren. Is zo, de vorige grote vakantie, toen stopte Matthijs van Nieuwkerk ermee.
Ja.
Maar die zei van, Talpa gaat overgenomen worden.
Ja.
En toen zei ik, nou ja, dat vind ik wel interessant, wat weet je nog meer? En die kon eigenlijk toen niet zoveel vertellen. En hij had één specifiek detail en voor de rest eigenlijk helemaal niks. En zeker de naam RTL niet.
Mm.
Anders dan was ik natuurlijk wel erop aangeslagen.
En
ik heb toen uiteindelijk... Nou, ik heb wel Talpa gecontacteerd, maar niks erop teruggekregen. En ik dacht van, nou, laat maar zitten. Ik heb toch vakantie. En verdomd, op de allerlaatste dag van de vakantie ze hebben de handtekeningen gezet en ze zijn meteen met die fusie naar buiten gegaan. Ja, en blijkbaar gebeuren er inderdaad grote dingen als ik weg ben.
Ja, ja. Ik vraag me echt af hoe dat werkt dan, dat die omroepbazen met z'n allen om elkaar gaan zitten. Ja. En dan hun agenda strekken en zeggen, wanneer is Rob op vakantie?
Ja, dus ja. Eerst de eigen agenda's naast elkaar en dan, oké, nu het belangrijkste, jongen, de agenda van
maar
Rob.
Maar ze hadden even
nooit meer vertellen wanneer jij op vakantie gaat, Rob.
Ja. Ze hadden even buiten je omgerekend, want je had gewoon je laptop bij je. Precies. Dus je kon gewoon typen.
Maar nee, wat een nieuws. Ja, het is echt de grootste ontwikkeling van de afgelopen jaren in medialand in Nederland. En dan reken ik de introductie van Netflix en Videoland en de komst van Disney Plus en weet ik veel wat, dat reken ik er allemaal bij. Want dit gaat zo'n impact hebben op hoe wij, tot ons nemen. Kijk, natuurlijk de lineaire televisiekijktijd die neemt af. Die gaat ten koste van, tenminste, de kijktijd van Netflix en Disney Plus en die partijen, dat gaat ten koste van lineair kijken. Maar we zullen altijd televisie blijven kijken. En nu wordt dat in één keer een markt met nog maar twee spelers. Een niet-commerciële, namelijk de NPO. Waar je, met in ruil voor een vlug, voor het ritje in het regeringsvliegtuig blijkbaar een documentaire kunt kopen. En je hebt de één commerciële partij als het allemaal doorgaat.
Ja, het is wel niet goedgekeurd inderdaad.
Maar het is nog niet goedgekeurd. En wat wel interessant is, aan de kijkkant kunnen we ons allemaal voorstellen dat uiteindelijk de toezichthouder zal zeggen, oké, maar je moet niet alleen RTL en SBS en NPO en dan 24 Kitchen bij wijze van spreken met elkaar vergelijken. Je moet kijken ook naar de Netflixen van deze wereld, want uiteindelijk de concurrentie is om kijktijd en die vindt niet alleen op lineaire televisie plaats. Maar wat interessant is, er ontstaat nu onrust bij de televisieproducenten. Ja. Want de producenten die leveren eigenlijk niet aan Netflix en Disney, die leveren aan de NPO of aan RTL of aan Talpa. En dan zijn er programma's waarvan je ook van tevoren weet, de NPO gaat die helemaal niet afnemen. En nu kon je tegen RTL zeggen, Talpa heeft groot interesse en tegen Talpa RTL heeft groot interesse.
Ja, ook als het niet waar was.
Precies.
Voor de onderhandeling.
Precies, en niemand die erachter komt. Want RTL en Talpa hebben er helemaal geen belang bij om elkaar daarover te bellen. Ja. Maar nu ontstaat er ineens één partij. En kijk, dat blijven natuurlijk altijd formats die het fantastisch doen in Amerika of in Engeland of desnoods Zuid-Korea, waarvan je weet, als je die in Nederland aanbiedt, dan worden ze wel afgenomen. Maar het is vooral ingewikkeld voor concepten die worden ontwikkeld en zich nog niet bewezen hebben. En wat het nog ingewikkelder maakt, is John de Mol.
Ja.
John de Mol is natuurlijk namelijk ook televisieproducent.
Ik denk dat hij helemaal geen andere concepten wil. Hij wil alles zelf gaan maken.
En daar heeft hij waarschijnlijk gewoon af, tenminste, hij heeft afspraken gemaakt over de afname van dingen. Ja, en het lijkt mij voor de hand liggend dat hij ook afspraken heeft gemaakt over wanneer die dan worden uitgezonden. En stel je nou voor dat John de Mol heeft gezegd tegen RTL, we gaan de boel samenvoegen, maar ik wil wel de komende 4 jaar 2 programma's op primetime op zaterdagavond hebben. Ja, dat betekent dat dus al die andere producenten al 4 jaar lang een heel mooie plek kwijtraken om hun niet bewezen concepten in de etalage te zetten. Dus die zijn niet blij. En wat blijkt nou ook nog, er was een mooie primeur van NRC. De advocaat die destijds de producent heeft geholpen toen John de Mol als RTL-aandeelhouder SBS wilde kopen.
Ja.
Die is nu de advocaat van John de Mol. Dus alle stukken die toen over de tafel zijn gegaan vanuit de producenten om aan te tonen dat wat John de Mol deed nadelig voor hen was, dat ligt gewoon bij de advocaat die nu John de Mol vertegenwoordigt. Ja, het is alsof je gaat pokeren en je tegenstander weet gewoon exact welke kaarten je in je hand hebt.
Ja.
Dus dit is interessant en de grote vraag is of uiteindelijk de producenten durven bijten. Want ja, die moeten gewoon, als het ze medens is, natuurlijk hier heel zwaar geschud tegenover zetten om hun standpunt te nemen.
Ja, maar mag, wat ik mij dan verbaast, mag een advocaat dat als er zo'n sprake is van belangenverstrengeling?
Ja, waarschijnlijk niet. Want dit zijn zo duidelijk gelijklopende zaken waarbij je ineens switcht naar de andere kant. Ja, ethisch is het natuurlijk niet. Dus ongetwijfeld zal de orde van advocaten hier ook nog wel naar gaan kijken. Dus wat dat betreft, het zou kunnen dat dit al in de kiem gesmoord wordt, omdat de orde van advocaten gaat zeggen van, sorry, Freshfields, want dat is het advocatenkantoor waar het om gaat, dit laten we niet gebeuren. Maar ja, als het wel gebeurt, dan staan de producenten
met 1-0
achter, maar die staan dan met 3-0 achter.
Ja, maar ook jij zei al in je stuk toe voor de krant, dat voor acteurs is het ook allemaal nog maar afwachten, die reshuffle.
Ja, en presentatoren, wat te denken van presentatoren. Laten we kijken naar bijvoorbeeld Jan Versteeg. Jan Versteeg die deed het heel aardig bij BNNVARA. Die heeft op een gegeven moment voor zichzelf bedacht, ik wil wel een mooie stap maken. Jan die gaat op dat moment met Talpa praten, die gaat met RTL praten. RTL doet hem een voorstel, deels inhoud, deels geld. Talpa doet hem een voorstel, deels inhoud, deels geld. Op dat moment, ik was er niet bij, dus je weet niet hoe het exact is gegaan. Maar je weet in algemene zin wel hoe zoiets gaat. Je zegt dan tegen RTL, maar Talpa biedt dit. En tegen Talpa zeg je, RTL biedt dit. Ja, nogal wie dus dat Jan Versteeg nu een mooier huis heeft kunnen kopen, als hij dat zou willen, omdat hij die onderhandelingsruimte had. Ja. En die ben je kwijt. Want je zit bij BNNVARA. Daar kunnen ze maximaal €209.000 betalen. Als de commerciële zometeen één partij worden en weten dat het Jan Versteeg puur om het geld te doen is, dan weet je dus ook, ja, als je €209.001 biedt, dan ben je al de best betalende omroep.
Dus die tarieven zullen we ook wel naar beneden gaan. Dus krijgen we een veel betere onderhandelingspositie natuurlijk.
Nou ja, en dus, en dat is uiteindelijk voor het perspectief van de toezichthouder heel belangrijk. Het onderhandelingsperspectief voor de presentatoren en dus de producenten, dat wordt enorm verschraald. En de toezichthouder moet uiteindelijk alle belangen afwegen. En wat dat betreft, ik heb toen die fusie werd aangekondigd gedacht, als het een keer kan, dan zal het wel nu zijn. Maar met al die informatie indachtig, zou het me ook niet heel erg verbazen als de toezichthouder toch gaat zeggen van oké, maar hier zien we toch wel degelijk problemen.
Ja,
wat kan de toezichthouder dan doen? Die kan er echt voor gaan liggen. Die kan zeggen, deze fusie kan niet doorgaan.
Die kan het verbieden en die kan het ook toestaan onder voorwaarden. En voorwaarden zou kunnen zijn dat je bepaalde dingen moet afstoten. En natuurlijk, Talpa is groter dan alleen de televisiezenders. Daar zit radio bij. Het blad Linda is onderdeel van Talpa. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Als er een situatie is waarin de toezichthouder zegt, jullie mogen het doen. De radiozenders mogen onderdeel van RTL Nederland worden. Ja. Maar je moet wel SBS6, Net5 en Veronica verkopen. Ja. Dan is het eigenlijk voor Talpa en RTL al volstrekt oninteressant geworden. En om
Talpa
die fusie
heeft ook maar
30%,
RTL 70. Dus Talpa is sowieso de onderliggende partij natuurlijk. Dus in die zin kun je denken, wat voor nut heeft dat dan voor?
Nee, want het idee is dan, je voegt die dingen alsnog samen. Maar op het moment dat je het samenvoegt, ga je delen verkopen. En dan kun je kijken van, gaat dat invloed hebben op de verhoudingen? En dan brengt John de Mol in feite minder in. En dus dan zou zijn percentage omlaag kunnen gaan. Of je zegt, we verkopen gezamenlijk die dingen. En dan krijgt RTL 70% van de opbrengst. En Talpa krijgt 30%. Dus daar zijn wel oplossingen voor. Maar ja, dan nog, je moet het maar zien te verkopen. Ik vraag me af of er veel interesse is voor puur die zenders. Ja, en wat ik al zei, het wordt ineens voor RTL en Talpa ook gewoon een stuk minder interessant. Omdat juist dat machtsblok op televisie het interessant maakt om die fusie aan te gaan.
Ja.
En wanneer is er uitsluitsel van de toezichthouder?
Ze hebben aangegeven dat ze dus niet de toezichthouder, maar de advocaten van Talpa en RTL hebben aangegeven dat ze verwachten dat de deal in de eerste helft van 2022 kan worden afgerond. En dat geeft ook wel aan, ja, als het een ABC'tje was geweest, dan hadden ze gezegd op 31 juli zitten we bij de notaris en dan is het afgerond.
Ik geloof dat de SP wil het ook niet, hè?
SP zit er ook zet er ook vraagtekens bij.
Uit de politiek kan er ook nog wel een dingetje komen.
Precies, dus het wordt ingewikkeld en het gaat sowieso nog even duren.
Over producenten gesproken die niks meer te onderhandelen hebben. Je had nog een verhaal over Spielberg.
Ja, vorige week werd bekend dat Steven Spielberg en zijn bedrijf Amblin Entertainment, dat zij films gaan produceren voor Netflix. En dat is een beetje saillant, omdat Steven Spielberg nog niet zo heel erg lang geleden het volgende zei.
Once you commit to a television format, you're a TV movie. If it's a good show, deserve an Emmy, but not an Oscar.
So it shouldn't be nominated for an Oscar.
I don't believe that films that are just are given token qualifications in a couple of theaters for less than a week should qualify for the Academy Award nomination.
Ja, nou dat ging natuurlijk wel over de Oscars. Dat is nog iets anders. Want kijk, als je kijkt naar de historie van Steven Spielberg, die heeft gewoon ook een historie met televisie. Een van zijn eerste films, Duel, was van oorsprong een televisiefilm die later in de bioscoop is gaan draaien.
En laten we Band of Brothers niet vergeten, wat natuurlijk geen film was, maar hij haalde zijn neus echt niet ervoor op om die prachtige serie voor HBO te mogen maken.
Nee, dus hij is ook niet zozeer wars van televisie, als wel dat hij toen de Oscars probeerde te verdedigen tegen de invloed van de streamingdiensten. Nou ja, corona, onder druk wordt alles vloeibaar en corona heeft toch dingen veranderd. Je hebt de afgelopen jaar gezien dat de streamingdiensten eigenlijk een beetje de redding zijn geweest van de filmindustrie. Omdat het een manier was om films door aan het publiek te laten zien en de industrie een beetje te laten doorlopen. Ja, en Spielberg is natuurlijk behalve een hele goede regisseur ook een goede zakenman. Die dacht, ja, daar is ook voor ons geld te halen.
Hij gaat nu met Netflix samenwerken.
Dus zijn bedrijf gaat met Netflix samenwerken. Ja. En de kans is dat hij ook voor Netflix films zal gaan regisseren. En by all means, dat is prima. Zolang hij ook nog maar films blijft maken voor in de bioscoop.
En toch vind ik het ook wel mooi om te zien dat hij met een omweg dan wel een beetje toegeeft dat hij er misschien wel een tikkeltje naast zat toen hij zo fel was over de Oscar-nominatie van Roma. Dat uiteindelijk, het is makkelijk om een mening te hebben. Maar het is
niet
nog
zijn
best
soort
pittig.
Film natuurlijk. Maar
nee, maar het is toch best pittig om terug te moeten komen op dingen. En dat hij hier dus met misschien een zakje geld voor zijn neus daar toch op terugkomt, vind ik toch wel klasse.
Ja, en hij heeft natuurlijk gewoon ook een productiebedrijf waarvan hij de mensen aan de slag moet halen. Ja, dus het is gewoon ook een hele zakelijke beslissing.
Ja. Ja, nu de bioscopen weer open zijn, heb jij nog één tip of iets wat je onlangs nog gezien
hebt?
Nou,
wat leuk is, vorig jaar hebben we een marveloos jaar gehad in de bioscoop. En Marvel is natuurlijk de ze hebben Marvel Cinematic Universe, ze hebben heel veel superhelden.
Niet op Disney Plus, toch?
Ja, maar ja, niet in de bioscoop.
Nee, niet in de bioscoop. Nou, Marvel heeft inmiddels al 22 miljard binnengebracht in de bioscoop met hun films. Hmm. En vorig jaar was een marveloos jaar, voor het eerst sinds tijden.
Goed woord, marveloos.
Ja, marveloos.
Ja, inderdaad.
Maar nu is vanaf volgende week, na een jaar uitstel, Black Widow te zien. En Black Widow is een standalone film, gaat over Black Widow, gespeeld door Scarlett Johansson. En eigenlijk wisten we al dat hij dood was, want in Avengers Endgame offert ze haar leven op. Maar ja, gelukkig bestaat er zoiets als prequels, dus we gaan eventjes terug in de tijd.
Ja, en, dat is wel steeds vaker.
We lossen wat mysteries op over haar jeugd. En ook wat er gebeurde tussen Civil War en Infinity War, twee andere Marvel films. Mm. En wat erg leuk is, dat zich daarbij een opvolger voor Scarlett Johansson warm loopt. Francis Pugh. Nou, dat is zo iemand, hè, zoals Gijs Naber nu in Cannes wordt gepresenteerd. En een internationaal podium betreedt. Zo deed zij dat pak een beet 5 jaar geleden in een film Lady Macbeth. Nou, ze maakte onwijs veel indruk en sindsdien heeft ze gewoon een aantal grote films gemaakt. Een horrorfilm, Midsommar. Ze zat in Little Women. En nu zit ze dus in het Marvel Cinematic Universe. En ja,
superheldin.
Een superheldin. En ze doet het echt heel goed. Het is ook een film die zowel heel emotioneel is, een beetje donker, heel veel actie heeft en ook heel grappig is. En vooral wat grappig is, Scarlett Johansson heeft zich de pose eigen gemaakt van Black Widow. En die pose is dat ze hurkt met één been en knie gebogen, één been gestrekt, een hand op de grond. Mm. En dan kijkt ze eerst naar de grond en dan gooit ze haar haar los en dan komt ze in actie. Nou, die pose, daar heeft zich gewoon 10 jaar aan geschaafd. En die wordt hier in deze film in 3 seconden door Florence Pugh belachelijk gemaakt. Daar was Scarlett Johansson niet helemaal door amused. Maar,
dus er zit ook nog een beetje humor in, inderdaad.
Het is een goede combinatie van actie, humor en emotie.
Nou, ik ga de eindpose innemen voor deze afkondiging.
Dat ziet er goed uit.
Even mijn haar in de lucht. Nou, dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform.